gemeente, aanstaande zondag, eerste paasdag, zal er om 9:15, dus een kwartier voor aanvang van de dienst, gelegenheid zijn om met elkaar paasliederen te zingen. Er zijn tijdens deze dienst 2 collectes en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is een extra collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers, Psalm 86 vers 3. Vers 1 en 2, gemeente, willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Psalm 130, vers 1 en 2. Doen we thans in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons verenigen in gebed. Op deze avond, wanneer de dag aan het dalen is en het goede van de vrijdag ons vooral vanavond tegemoet komt, naderen we tot u, o hemelse Vader, die uw Zoon naar de wereld hebt gezonden om op de beste aller vrijdagen te lijden en te sterven voor de mensheid. En op die cruciale dag, dat kruispunt in de geschiedenis van de mensheid, kruispunt in de tijd, heeft u volbracht, Heer Jezus, wat nodig is om de mensheid te verlossen. U heeft voldoende gedaan. U heeft het volbracht. En uw verzoenend sterven is genoegzaam voor de hele wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, open ons hart vanavond dan voor het woord van het kruis, want dat is een uitnemend woord. Het is het woord wat een mens tot bekering leidt. En geef dat uw knecht mag spreken overeenkomstig de mening van de Heilige Geest, die ook op die uiterst donkere, nachtelijke avond aanwezig was op Golgotha. Want ook daar werd het woord verkondigd en toegeëigend, eigen gemaakt door sommige hoorders. Dat dan ook vanavond, heren, en niet sommigen zijn maar velen, hier en die thuis meeluisteren, op waar ze zich ook ter wereld bevinden, en het mogen verstaan waarom Paulus zei, er zijn vele onderwerpen waarover ik heb gepreekt. Maar als het gaat om de bekering van de mens, dan wens ik niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heren, uw lijden en sterven is zo allesomvattend. Het gaat zo diep. Het is zo indringend. Het is ook niet te vergelijken met welke andere executie die er geweest is en nog is vandaag de dag. U heeft die centenaars last van onze zonden op u genomen. U heeft die vreselijke en voor ons niet te dragen toorn van God gedragen. En terecht is God toornig over onze aangeboren en dadelijke zonden. Heren, dat we vanavond voor het eerst of verhelderend opnieuw mogen geloven. Hij hing daar mijnentwege, mij ten zegen. En dat we mogen ervaren, het woord des kruises is voor degenen die behouden worden, een kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, breng ons dat tot dat geloof, heren, en vermeerder ons het geloof. Dit bidden wij in de naam van onze Heer Jezus Christus, o Vader, der barmhartigheid, door de Heilige Geest. Amen. Wij openen de schrift vanavond, gemeente Johannes 19, vanaf vers 17 tot en met 37. Johannes 19, vanaf vers 17. En daar luidt Gods heilig en ontelbaar woord al dus. En hij, dragend zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende, zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetend dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigend gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruist was, maar komen tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zij met een spier, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing. Tekst is vers 35, waar een drievoudige verklaring, eedsformulering eigenlijk klinkt van Johannes, die deze woorden geschreven heeft. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, dat is de eerste. En zijn getuigenis is waarachtig, dat is de tweede. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, dat is de derde. En waarom die drievoudige bevestiging van de waarheid? Wel, opdat ook gij vanavond geloven moogt. Tot zover. We gaan zingen uit de bekende Lijdenspsalm, die een profetie is geweest van David over het lijden van Christus, zo'n 1000 jaar voor de kruisdood van Christus. Psalm 22. We zingen eruit het 1e, het 5e en het 9e vers. Psalm 22, vers 1, 5 en 9. lucht begon al dicht te trekken en het werd steeds donkerder. Daar, op die kale, naargeestige heuvel, die de mensen al zo lang de hoofdschedelplaats noemden, omdat daar de executies plaatsvonden, die door de Romeinen werden uitgevoerd. Het was op die hoofdschedelplaats dat er drie kruisen stonden opgericht. Jezus in het midden en daarnaast twee misdadigers die blijkbaar een roofmoord hadden gepleegd. Wat moet er door u heen gegaan zijn, Maria? Want u stond daarbij met Johannes. Wat heeft het op voor u betekend, Johannes? Want u stond daarnaast moeder Maria, de moeder van Jezus. Maria, u zult wellicht hebben teruggedacht aan wat er zoveel jaren geleden gebeurde in Bethlehem. Want nu ziet u uw zoon daar naakt aan het kruis. Te schande voor een elk die voorbij gaat. Ja, voor de hele stad Jeruzalem. Nu ziet u dat zelfs de winselen hem niet gegund worden, die Augustus de keizer hem nog liet. Want u was het die Jezus in doeken had gewonden en hem neergelegd had in een kribbe. Wat moet het voor u betekend hebben dat deze zoon van uw liefde, die u onder het hart gedragen hebt en u nooit op het hart getrapt heeft, nu een doodstrijd voert die straks tot een hartstilstand zal leiden, omdat hij de toorn van God draagt over al de zonden van de inwoners van Jeruzalem en Juda, Israël, de Arabieren, de Europeanen, de Afrikaners, de Aziaten, de Amerikanen, de Australiërs, de inwoners van Nieuw-Zeeland. Die toorn van God die als een ondraaglijke last op hem rust. Maria, wat moet er door u heen gegaan zijn? O, we weten vanuit de profetie van Simeon destijds, 36 jaar geleden, dat er een zwaard door uw ziel zou gaan. En dat moet op dit moment gebeurd zijn. Een zwaard door uw ziel. De pijn ondraaglijk van een moeder die haar kind ziet sterven. Te schande in zijn naaktheid. Wat moet er door u heen gegaan zijn, Johannes, nu u uw heiland ziet aan het kruis geklonken? U heeft met Petrus, Jacobus samen hem gezien op de berg der verheerlijking, toen hij voor uw ogen veranderd werd van gedaante en in een schitterende, bliksemheldere lichtheerlijkheid voor u stond. Nu hangt hij hier als een man van smarten, kronkelend van de pijn en hij wordt beschouwd als even slecht, gemeen als een slang. Jezus, die nooit één gedachte van ongerechtigheid heeft gekend. Die nooit iets gezegd had wat in strijd was met Gods liefde en wet. Johannes, je hebt met Petrus, Jacobus en de andere discipelen geprobeerd om Jezus duidelijk te maken, u bent te goed om te gaan lijden. U bent veel te goed om te sterven. U bent de gekomen verlosser van Israël. Laat de Messias van Israël nu niet gaan sterven. Maar laat hij Israël maken tot de Nezamim, de banier van de volkeren. Laat de oude profetieën van Jesaja, Micha, Nahum, Joël en anderen vervuld worden. Die spreken over een Messias die uitgaat om te strijden voor Israël. Waarom sterft u nu, o heiland, man van smarten? Ja, waarom? Johannes heeft over het sterven van Christus later gezegd dat het zo belangrijk was dat hij 3 keer een plechtige verklaring aflegde. En dat staat in verband met het sterven van de Heer Jezus. Want hij zegt, die het gezien heeft, dat is die zelf, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. In hoofdstuk 21 vinden we zijnzelfde formulering als die zegt, in vers 24, Johannes dus zegt, deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En in een brief die later door Johannes geschreven wordt, 1 Johannes 1, vers 1, hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben, met onze handen getast hebben van het woord des levens van Jezus Christus. Want het leven is ons geopenbaard. Dit verkondigen wij u, opdat gij gelooft. Waarom al die schijnbaar overbodige herhalingen? Wel, het lijkt alsof Johannes heeft vervoeld, wat al in de eerste eeuw een probleem zou worden, dat zowel de Joodse mensen niet geloofden dat Christus werkelijk gestorven was aan het kruis voor onze zonden, en in de zevende eeuw de islamitische mensen die toen kwamen het niet geloofden, en in de achttiende eeuw de zogenaamde verlichte geleerden het niet meer geloofden, en in de 21ste eeuw men het sprookje wat de opstanding van de doden heet, maar helemaal aan de kant heeft geschoven. Ik bedoel dat uiteraard cynisch, hè? Als er één ding waar is, dan is dat Christus is gestorven en opgestaan uit de doden. En Johannes zegt, het is zo waar dat hij 3 belangrijke redenen geeft waarom dit waar is. En die zijn uniek, want die staan niet in de andere evangelie. Hij zegt, toen Christus gestorven was aan het kruis, kwam een van de soldaten en doorstak zijn zij met een speer, zodat er bloed en water uitkwam. Ook volgens moderne artsen is dit het ultieme bewijs dat Jezus overleden was. Want die soldaat moet met zijn speer het hart van Christus geraakt hebben, wat al gebroken was van verdriet. Christus stierf niet de verstikkingsdood, waarin de meeste kruiselingen gestorven zijn, maar aan een gebroken hart. Omdat hij zo'n onmetelijke liefde heeft. Zijn hart is er letterlijk van gebroken. En Johannes zegt, ik wil dat jullie dat weten. Ik wil dat jullie geloven. Wie ook dit evangelie zal lezen, in welke eeuw ook, En ik zal jullie bewijzen dat hij voor u gestorven is. Een krijgsknecht doorstak zijn zij en kwam met zijn speer bij het hart. Bloed en water stroomde eruit als bewijs dat hij aan een hartstilstand, een breuk van het hart, gestorven is. En dan gaat hij twee andere bijzonderheden vermelden, die ook niet in andere evangelie staan. Die dit gezien heeft, die getuigt het, en die weet hetgeen hij zegt waar is, opdat ook gij geloven moogt, want, deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Wat in oude tijden al geprofeteerd is, dat wordt nu vervuld. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen, zegt Johannes. Dat geen been van hem zal verbroken worden. Want ik heb met eigen ogen gezien hoe een andere soldaat een lode pijp pakte of een ijzeren staaf. Dat kon ik niet precies onderscheiden. Maar ik wist wel wat hij deed. Hij paste het crurifragium toe. Met enkele welgerichte klappen sloeg hij de dijbeenderen van die twee moordenaars stuk. Zodat ze nu alleen nog maar aan hun handen hingen. En na een kwartier van uitzinnige pijnen stierven. Ik heb het met mijn ogen gezien dat van Christus geen been gebroken werd. Opdat de schrift vervuld wordt. Niet alleen gaat het om de dood van Christus tot verzoening van onze zonden, maar die dood is al eeuwenlang voorspeld. God heeft dit plan uitgedacht om ons te redden. En, zegt Johannes, wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. Zacharia, de grote profeet, die na de ballingschap profeteerde, wiens profetieën nog niet vervuld zijn, die heeft gezegd, dit is het moment waarop vervuld werd, ze zullen zien wie ze gestoken hebben. Ik heb het zelf gezien. Ik heb het zelf gezien, zegt Johannes. En toen later mijn broeder Petrus op de Pinksterdag ging preken. Er stonden daar duizenden Joden. En Petrus die preekte over Jezus, de gekruisigde. En toen werd het dieper vervuld. Ze zullen zien wie ze gestoken hebben. En straks, naar ik verwacht in deze 21ste eeuw, zal Jezus terugkeren op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dan wordt de profetie tenslotte in haar volle diepte vervuld. Johannes. Toen u dat zo zei, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Toen werd inderdaad die profetie vervuld, want er staat in Zacharia 12 vers 10 en volgende, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, de inwoners van Juda en Jeruzalem, en ze zullen over hem rouwklagen, gelijk men kermt, over de dood van een enig geboren kindje. Maar Johannes, er stonden er toch maar een paar, hè, daar, om te rouwklagen. Een handvol van het Joodse volk. En die hadden toch kunnen zeggen, maar die Romeinse soldaat heeft op bevel van de centurion Jezus doorstoken. Maar die zeiden het niet. Want ze beseften. Die soldaat is de uitvoerende macht. Hij doet wat wij allemaal willen. Jezus doden. Zijn wij er ook achter gekomen? Dat we niet opgewassen zijn tegen zoveel liefde. Elke zonde klaagt ons elke dag aan. Als we zien op Jezus, dan moeten we zeggen, Heer Jezus, het zijn niet de Joden die u kruisigden, maar ik heb het zelf gedaan. Elke hatelijke gedachte, mijn luiheid om het woord van God te onderzoeken, mijn verradersmentaliteit en lafheid om Christus niet te volgen, mijn gebrek aan liefde voor God en voor de naaste, mijn zelfzucht, arglistigheid, argwaan, mijn jaloezie, mijn nijd, mijn haat, mijn opzettelijk verkeerd gerichte wellust, de begeerte van mijn vlees die ik najag, het geld, het goed van deze wereld wat me imponeert, dat alles, als ik dat breng onder de ogen van u, de Heer Jezus Christus aan het kruis, dan weet ik dat ik daar mijn God in zoek. En niet in u, die om mij zondaar te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Als Nicodemus uitgelegd krijgt hoe de wedergeboorte plaatsvindt. Misschien is dat een vraag voor jou of u. Hoe komt een mens tot bekering? Hoe gebeurt dat? Hoe leer je afzien van deze wereld en haar begeerlijkheid? Hoe leer je het vlees overwinnen? Dan zegt de Heer Jezus, Nicodemus, het is heel eenvoudig. Destijds heeft Mozes in de woestijn, toen alle Israëlieten waren gebeten door de vurige slangen en dreigden te sterven, een koperen slang aan een ijzeren staak gehangen, en die zo hoog geheven dat iedereen in het tentenkamp van Israël die koperen slang kon zien. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden aan het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. Met andere woorden, er is geen kerk die het uitgelegd heeft, geen dominee die het uitgelegd heeft. Christus zelf heeft het uitgelegd. Hoe word ik wedergeboren? Hoe kom ik tot bekering? Door te zien op de gekruisigde Christus. Zie op Jezus, geliefden. Zie op hem. Dat beeld van die koperen slang, dat heeft Johannes beschreven in het derde hoofdstuk van hetzelfde evangelie. Hij wist waar hij over praatte. En hij zal ongetwijfeld, toen hij daar met Maria bij het kruis stond, gedacht hebben aan het gesprek met Nicodemus. Nu zie ik het met mijn ogen. En mijn getuigenis is waarachtig. En ik weet dat wat ik zeg de waarheid is. Dat Jezus precies zo gestorven is als hij aan Nicodemus verteld heeft. Hij is verhoogd aan het kruis. Opdat een ieder die op hem ziet, ziet hoe het afloopt met de macht van het gif van de zonde. Wat zegt u, dominee? Zodat ieder ziet hoe het afloopt met de kracht van de zonde. Met die imponerende macht waar Ahmadinejad helemaal door gevangen is, en met hem al die andere dictators van de wereld, maar die van nature ook onze gevangenis is. De macht van de zonde. De macht van de slang, de oude slang, van de Satan. Waarom gebruikt Johannes, omdat hij het gehoord heeft van Christus, het beeld van die koperen slang? Om ons te vertellen, toen Jezus aan het kruis hing, toen hing daar de dood van de zonde gedood. Kijk. Kijk maar naar Obot in de woestijn, 1400 jaar van Christus. Het gif van al die vurige slangen die tussen de legertenten in kronkelden en mensen staken en een dodelijke beet gaven. Dat gif hield op te werken. Verloor zijn kracht. Toen er één slang aan een kruis gehangen werd, die dood was. Machteloos. En het wonder gebeurde toen de mensen die dus het gif in hun aderen voelden razen. Naar die dode slang keken. Want koper, dat is dood. Toen verdween de kracht van het gif. En werden ze gezond. Het geheim van de wedergeboorte is dat als ik op Jezus zie, dan zie ik hoe het venijn van de slang in hem geabsorbeerd, gedood is. Ik zie dan dat hij het ingezogen heeft. Al mijn zonde en ongerechtigheid. Elke liederlijke gedachte en elk liederlijk woord. En elke vuige daad. Hij heeft in zijn onmetelijke liefde dat alles naar zich toegetrokken en in zich opgezogen. Opdat een ieder die op hem ziet, mag geloven. Nu jaagt de zonde mij geen angst meer aan. Hoe ze ook in mijn leven geteisterd heeft. In Christus is ze machteloos. Ja, maar dominee, ook een wedergeboren mens worstelt al nog met zijn zonde. Ook een bekeerde man of vrouw, jonger of meisje, heeft toch dat hij dagelijks te strijden heeft tegen de zonde? Jazeker. Maar hoe komt dat? Omdat hij geen 24 uur per dag op Jezus zit. Het wacht dan ook op de dag van de opstanding. Voor we daartoe in staat zijn. Een nieuw lichaam moeten we hebben. Om dat te kunnen. Aan hem gelijkvormig worden, aan Jezus. Voorbij de dood. In het leven. Maar het feit dat we nog dagelijks worstelen met de zonde, ook al zijn we tot geloof in Jezus gekomen, neemt niet weg dat we met Christus zijn gekruisigd. Paulus die benadrukt dat, u weet het, we hebben het erover gehad afgelopen zondag. Ik ben met Christus gekruisigd. En u weet ook van die dagelijkse strijd. Hij weet, dit is een voorbijgaand iets. Want de macht van de zonde is ontroond, zoals de macht van de Satan ontroond is. Kijk maar. Hij is in Christus gezogen en die heeft hem gedood in zichzelf. Ja, maar dominee, waarom zijn er dan zoveel mensen onder de macht van de duivel? En waarom gebeuren er zulke satanische dingen in het occultisme? En waarom zijn er zoveel mensen die bezig zijn om zich door de Satan aan te laten sturen? En waarom zijn er nog miljoenen mensen bezeten van de Satan? Omdat ze niet geloven. Want wie gelooft in Christus, die deelt in zijn overwinning. Maar als je daar buiten blijft, wee de mens buiten Christus. Die ongelovig blijft. Hij is een prooi van de duivel. Maar u zegt, wedergeboorte is zien op Jezus. Maar Maar hoe gaat dat dan precies? Ach, daarvan heeft de Jezus gezegd, dat ga ik u niet vertellen. De wind blaast waarheen hij wil. Gehoord zijn geluid, maar je weet niet waar die wind vandaan komt. Begint hij daar ergens bij Heemvliet en eindigt hij bij Zuidland? We weten het niet. Maar als hij door de kerk heen ruist, als de ramen open zouden staan, dan hoor je zijn geluid. Alzo is een iegelijk die uit God geboren is. Je hoort iets bij die mensen die wedergeboren zijn. En wat hoor ik? Wel, op de Pinksterdag stonden er niet een handjevol Joden te wenen om een zonde, maar duizenden. Je hoort het! En wat zeiden die mensen? Wat kon je horen? Wat ze vertelden? Ze waren doorstoken in hun hart. Dat is wonderlijk. Als u zich afvraagt, ben ik wedergeboren? Ben ik een kind van God? Zie op Jezus. Zie dat u hem hebt doorstoken met uw zon. En als je dat ziet, ervaar je je eigen hart als doorstoken. Het raakt je diep. We spreken er ook over een mens die bekeerd wordt als een verbroken mens. Wie op Jezus ziet als de doorstoken, ervaart berouw, rouwklacht over zijn zonde. En we zullen dat straks meemaken. Ik hoop dat het geen 20 jaar meer duurt. Dat het geen 10 jaar meer duurt, hè. Dat heel dat miljoenenrijke volk Israël zal zien wie ze doorstoken hebben. En zelf met een doorstoken hart zullen rouw klagen. Omdat het toch Jezus is geweest. Een Messias. Nu zien ze hem. Ze zullen met Job zoals een 42 beschreven staat zeggen. Ik had met het oor van u gehoord, maar nu ziet u mijn oog, want daar komt u op de wolken des hemels en u daalt af op de olijfberg bij Jeruzalem. Nu ziet u mijn oog, zo verfoei ik mezelf in stof en as en ik heb berouw. De grote leider Job zal de tolk zijn van heel dat lijdende volk Israël. Zegt u, ik ben niet eens christen, dominee. Ik ben niet eens christen. Weet je wat ik dan vanavond tegen je zeg? Zie op Jezus. Want er is een oude profetie die voor jou bestemd is. Die zegt dat hij geen christen is. Jesaja 65. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is. De naam van Christus. Tot het volk dat zich geen christen kan noemen. Heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Nou. Wat is daarop uw antwoord? Hij is er voor u. Ook al ben je geen christen. Zie, hier ben ik, zegt hij. Ja, maar ik zie alleen een mens staan. Jawel. Maar die mens heeft zo even gedaan wat Paulus heeft gedaan toen hij zei, toen ik preekte bij jullie mensen in Galatië, heb ik Jezus Christus voor jullie ogen uitgeschilderd. Diezelfde Jezus die al ten hemel gevaren is, werd onder u gekruisigd, toen ik hem preekte als de gekruisigde Christus. Als u vanavond hier de gekruisigde Christus gepredikt wordt, is hij onder ons. Zie, hier ben ik. Daarom zie op Jezus. Er is een beroemde predikant geweest in Schotland die een kort leven had gehad. Hij werd maar 21 jaar en toen hij 18 was, was hij dominee. En toen zei hij, Heere, geef dat ik niet volwassen hoef te worden, ik wil zo snel mogelijk naar u toe. Hij heette Andrew Gray. En zijn preken zijn beroemd geworden. In een van die preken, in het boekje wat nu getiteld is De Roos van Sharon, zegt hij, er zijn veel mensen die tobben over bekering en wedergeboorte. Maar de kortste weg tot de bekering is zie op Jezus. De kortste weg tot de bekering is zie op Jezus. Hij zegt, gewoon er zijn andere dingen te leren die een mens kunnen raken en een mens kunnen bezighouden, maar zie op Jezus. Want zegt hij, Job, die zag en hij zei, daarom heb ik berouw en verfoei mezelf in stof en as. Dat kwam door het zien. En Zacharia zei, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Het zien op Jezus brengt het wonder teweeg. Een andere beroemde prediker, Isaac Ambrosius, schreef een boek wat wereldberoemd geworden is. En dat boek dat heet Het zien op Jezus. Ik heb het nagespeurd op deze vraag. Wat beschrijft Ambrosius nu over het zien op Jezus als gebeuren? Wat gebeurt er dan? En dan zegt Ambrosius, er komt kennis van Christus. En zelfkennis. Er komt overdenking van Christus. Ook als je morgen druk bent voor de paasdagen. Er komt verlangen naar Christus. Ook al weet je dat er een ander liedje van verlangen in je leven speelt. Om de dingen die nooit meer zullen zijn. Er komt geloof in Christus, dat vaste vertrouwen, dat wat hij zegt waar is. Er komt hoop in je leven en de wanhoop verdwijnt. Er komt liefde in je leven en de haat gaat op zijn retour. Er komt blijdschap in je leven, want wat een vreugd voor de aard, wat een zegen. Jezus is ons genegen. Er komt genieten in je leven, zegt Ambrosius. Genieten van hem. Welk genot is heerlijker en meer vervullend dan het heilgenot? Heilgenot. De heling. De heling van de wonden, van de pijn, van het verdriet, van de eenzaamheid, van de angst. Hij is een heiland, hij is een heelmeester. Ik moest denken aan dat meisje dat die jongen op het oog kreeg en ja, wat gebeurt er dan eigenlijk, hè? Wel, ze ondergaat soortgelijke gevoelens. Ze weet nog niet of die jongen haar liefde beantwoordt, maar ze krijgt kennis aan de jongen. En ze wil graag die kennis verdiepen. En ze gaat over die jongen denken. Zeg, waar zit je aan te denken, Mariette? Zegt de moeder. Ach man, nou maar even niet hoor. Oh, ik weet het al, zegt mama. Ik weet het al. Jij denkt aan, ja. Begrijp je. Mensen die van de Heere Jezus, die op Jezus zien, zo moet ik het goed zeggen, die op Jezus zien, gaan zich net zo gedragen als dat meisje. Dat meisje dat krijgt ook verlangen naar die jongen. Ze verlangt niet meer naar anderen. Die kan haar, die anderen kunnen aangestolen worden. Ze gelooft in die jongen. Ze hoopt op zijn liefde en ze heeft hem lief. En op de dag dat hij haar liefde beantwoordt, is ze zo blij. En gaat ze genieten. Ach, gemeente te Abbebroek. Oudere mensen, jongere mensen, kinderen. Zijn jullie wel eens heilig verliefd geworden op de Heer Jezus? Dan weet je wat het betekent om te zien op Jezus. Daar hoef je er niet meer aan te twijfelen over. Al zegt de duivel dat je je begist. Al zegt je eigen vlees, het zal alleen maar iets van je verstand zijn. Of bij een ander, het zal alleen maar iets van je gevoel zijn. En bij een derde, je hebt het je laten aanpraten. Laat het je niet afnemen. Wie zich aangetrokken voelt, weet u nog, vorige week, zich aangetrokken voelt door de Heer Jezus, hè? Die hoeft nooit meer bang te zijn dat hij loslaat. Nooit. Want mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. En niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken, want dat is een doorboorde hand. Ik heb er mijn bloed voor gegeven. Ze zijn de mijne. Mijn schaap. Schapen van mijn weide. Begrijp je waarom Johannes zei, lieve mensen, de dood van Christus, hè, dat is het medicijn tegen de zonde en de onreinheid. In zijn dood mogen we met hem sterven. Aan ons ego, aan onszelf bedoelen, aan alles wat ons bindt aan deze wereld en haar begeerlijkheid. Door zijn dood ontrukt hij ons aan de klauwen van de Satan. En daarom zeg ik jullie nog een keer, ik heb het met mijn ogen gezien, ik heb het met mijn handen getast. Ik weet dat wat ik zeg waarachtig is. Ik heb gezien hoe hij gedood werd, nee, hoe hij stierf aan een hart. Breuk van liefde voor ons. En hoe daarna, om te bewijzen dat hij werkelijk dood was, er bloed en water uit die wond stroomde, die door een Romeinse soldaat veroorzaakt werd met zijn speer. Mijn ogen hebben het gezien. Ik heb gezien hoe de schrift vervuld werd. Geen been van hem zal gebroken worden. Ik heb het gezien. Ze zullen hem zien wie ze doorstoken hebben. O Johannes, en voordat Jezus stierf, heeft u ook nog wat van hem gehoord, nietwaar? Ja. Hij keek naar ons voordat hij stierf. Is het echt Johannes? Ja, hij keek naar ons. Toen zei hij tegen Maria, zijn aardse moeder, vrouw, zie uw zoon. Keek hij mij aan. En toen zei hij tegen mij, zoon, zie je moeder. Hij heeft mij benoemd tot zijn plaatsvervanger. En hij heeft niet gedaan wat elke Joodse man zou doen voor zijn sterven. Die zou zijn vrouw hebben toevertrouwd aan de oudste zoon. Nee, Jacobus, de broeder des Heren, werd niet de vervanger van Jezus. Ik mocht het worden, zegt Johannes. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord, dat hij het zei. We hadden een heel bijzondere band. Want hij noemde mij ooit de zoon van de donder. En ik zou wel eens dit en dat. Maar hij heeft van mij gemaakt wat ik geworden ben. Zoals hij het zelf heeft gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Daarom hebben de mensen mij later de apostel van de liefde genoemd. Johannes, is het waar dat Ignatius u een brief geschreven heeft? Uw leerling? Een brief die niet in de Bijbel is terechtgekomen, maar Ignatius wilde graag van moeder Maria meer horen over Johannes. En wat moest hij doen? Hij heeft een brief geschreven naar Efeze, waar Johannes tot op hoge leeftijd samen met Maria gewoond heeft. Want hij heeft precies gedaan wat Jezus zei. Hij heeft haar, Maria, in zijn huis genomen. Maria is eerder gestorven dan hij. Hij heeft haar overleefd. Maar hij moet het nog meegemaakt hebben, hoe die brief van zijn leerling Ignatius kwam en die uiteindelijk gericht was aan Maria. Om meer te mogen weten over al de dingen die Jezus had gezegd en gedaan. Die brief is ons bewaard gebleven in de geschriften van de vroege kerk. En ik lees u die brief voor wat Maria heeft teruggeschreven. De dingen die gij gehoord en geleerd hebt van Johannes aangaande Jezus zijn waar. Geloof ze, klem u eraan vast en houd de belijdenis vast van dat christendom dat gij omhelst hebt. Breng uw gewoonten en uw leven met uw belijdenis in overeenstemming. Thans zal ik in gezelschap van Johannes tot u komen en tot hen die bij u zijn. Staat vast in het geloof. Toon u zelf een man. Laat de hevigheid van de vervolging u niet bewegen. Maar laat uw geest sterk zijn en verheug u in God uw zaligmaker. Amen. We weten natuurlijk niet zeker dat deze brief door Maria geschreven is. Staat niet in de Bijbel. Maar er zijn belangrijke aanwijzingen. En wat zegt Maria eigenlijk? Ignatius, jij die daar in Antiochië woont en daar de gemeente van Christus mag dienen. Als je meer wil weten over Jezus, moet je naar Johannes zijn evangelie luisteren. En dat lezen. Want van Johannes geldt dat hij het gezien heeft. En dat hij het getuigd heeft. En hij weet dat het waarachtig is. Dat Jezus stierf om onze zonden. En is opgewekt ten derde dagen om onze rechtvaardigmaking. En is ten hemel gevaren om onze voorspraak te zijn. En komt straks weer om het Joodse volk voor altijd zijn Ruhama te noemen. Mijn beminde. En de wereld te regeren. In gerechtigheid en rechtvaardigheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, vers 1 en vers 3. laat ons danken, gemeente. Ons hart vervuld van heilbespiegelingen. Mag vanavond wel het lied van die hoge koning zingen. Die zich zo verdiep heeft vernederd. Ja, tot in de dood des kruises. Om ons straks te verhogen. En ons te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Want u zegt van uw kinderen dat ze opstaan zullen. In de opstanding de rechtvaardigen als koningen zullen heersen met Christus. Vanavond mag ons hart wel vervuld zijn, Heere, van u. En morgen mogen ons spoor wat we trekken door de wereld, over de wegen in huis en daarbuiten, een heilspoor zijn. Dat we ons laten leiden door het zien op Jezus en het spoor van de dwaasheid mogen verlaten, Heere. Ach, geef toch aan jong en oud die kracht van het bloed van Christus dat gevloeid heeft, opdat wij met hem zouden sterven aan de dwaasheden van ons aardse leven en bestaan. De dwaasheid van de zonde en van deze wereld. Leid ons, Heer Jezus, in het volgen van u en in het zien op u, in het spoor van uw gerechtigheden, o grote herder. Gedenk aan uw trouwverbond, dat van geen wankelen weet. Gedenk aan de schapen uw weide, die gij veilig leidt, en help uit genade om uw grote naams wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 23 en daarvan het eerste vers, Psalm 23 vers 1. En gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.